kerkenraad deelt u het volgende mee. De kerkenraad vergadert woensdagavond 14 februari. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 118 en daarvan het 11e vers. 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e van 118. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop en ook ter voorbereiding op het schriftgedeelte zingen we uit Psalm 88 het 5e vers. Ik derf mijn vrienden tot mijn straf, ze zijn vervreemd van mededogen. En wat er verder volgt, daarna lezen we samen Gods heilig en onfeilbaar woord uit de profetie van Jesaja. We beginnen te lezen in vers 13 van hoofdstuk 52 en lezen dan ook hoofdstuk 53. Jesaja 52, te beginnen bij vers 13, tot en met het 12, het laatste van vers, hoofdstuk 53, nadat we gezongen hebben, Psalm 88, vers 5, en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want de welken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Met onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als hetzelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn de scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde den Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om den arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij vele zonden gedragen heeft. En voor de overtreders gebeden heeft.
De tekst voor de prediking voor deze morgen, de eerste van de zeven lijdenszondagen, is uit dit gedeelte genomen wat we gelezen hebben. Het is mijn voornemen om met u Jesaja 53 te gaan lezen. Ik wil vanochtend met u stilstaan bij het eerste vers van hoofdstuk 53. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? We willen samen de eerste Heren gaan bidden en in onze voorbeden gedenken wij aan de rouwdragende familie Vlot snel. Afgelopen week is de moeder van zuster Vlot overleden. We bidden voor de werkgroep Ethiopië die deze week naar dat land toe zal gaan. We bidden voor Ruben Boer. De epileptische aanvallen zijn nog niet over, hoewel ze minder heftig en frequent zijn. Broeder A.J. Kraaienveld, die in het intermezzo verblijft. Voor broeder P. Kranendonk, die lichamelijk zwakker wordt. Voor zuster Romein Vat. En we bidden ook voor Anita de Waal, die aanstaande zaterdag weer voor een aantal weken naar Zwitserland moet gaan voor een behandeling vanwege de astma. In de dankzegging zuster J. Gauw van der Wel, die weer uit het ziekenhuis mocht komen. familie van Tilburg-Lommers, die verblijd zijn dat zij met hun geadopteerde zoontje Ongard uit Thailand weer veilig thuis mochten komen. En broeder R.P. Huizer is 46 geworden en verblijft in Delta, anders in Portugal. En broeder Teree Horst is 90 jaar geworden en verblijft in Salem. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Eeuwige, drie-enige God, wij zoeken uw heilig aangezicht. Nu we als gemeente weer samengekomen zijn in dit kerkgebouw, of thuis deze dienst kunnen en mogen volgen. En heren, dan past het ook naar het gebed dat u, Heere Jezus, uw kerk hebt leren bidden om uw naam te verheerlijken. Uw naam worden geheiligd. Zo begint dat volmaakte gebed. Want u bent dat zo waard, Heere, dat uw naam door ons wordt afgezonderd van alle namen. Dat we opzien tot u en u erkennen mogen voor alle weldaden die gij ons gegeven hebt. U hebt ons dag aan dag voorzien van alle middelen die wij nodig hebben om te kunnen leven. En deze dag hebt u ook geschonken als een dag waarvan de psalmdichter zegt dat het de roem der dagen is, die Israël als God geheiligd heeft, afgezonderd van alle andere dagen, waarop we onze dagelijkse arbeid mogen laten rusten, waarop we ons bezig mogen houden met die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. Want Heere, u wilt niet dat ons leven voorbij gaat met alleen die zaken, hoe nuttig en nodig ook, maar die toch van tijdelijke aard zijn en die vergankelijk zijn. Maar u wilt dat wij voorbereid zijn op de ontmoeting met u. En daartoe laat u uw heilig en dierbaar evangelie nog weer verkondigen. En daarom zijn we ook bijeen. Allereerst om uw naam te danken, Heere, voor al die weldaden die gij geschonken hebt. Maar ook om u te smeken of dat u ook in dit middel mee wilt komen. Niet alleen of dat u de levensmiddelen wilt zegenen voor ons lichaam en onze geest, maar of u genademiddelen wilt heiligen in onze harten. Want we zijn weer trouw opgekomen naar de kerk, naar onze gewoonte van elke week, elke maand, jaren aan één lopen wij naar dit kerkgebouw. Jaren aan één nemen wij heel trouw onze plaats in. Elke dag lezen we uit uw woord. Elke dag bidden wij. Maar Heere, wat voor uitwerking heeft dat nu in ons leven? Dat is een vraag die wij ons moeten stellen. Ook aan de hand van deze tekst die voor ons ligt, waar dit zo overbekende lijdenshoofdstuk uit het Oude Testament mee begint. Dat we stil moeten staan bij de realiteit van het ongeloof. Want wat is het toch aandoenlijk en opmerkelijk en aangrijpend ook, Heere, dat wij zo onze plichten getrouw kunnen vervullen. Maar dat het allemaal zo hetzelfde blijft in ons leven. En de dagen en de weken en de maanden rijgen zich aan één en we worden maar ouder. En de dood komt steeds dichterbij en bij velen verandert er niets. We zijn nog steeds dezelfde als vorig jaar en 10 jaar geleden. En 50 jaar geleden. Heren, dat we tot onszelf zouden mogen inkeren waar we nu toch mee bezig zijn. En dat onze godsdienst ons niet zal helpen. Maar dat we dat geloof nodig hebben. Om dat woord dat ons verkondigd wordt toe te kunnen eigenen. En daarom bidden wij u, Heren, of dat u door uw Heilige Geest dat zo onmisbare instrument wilt schenken. Want een mens kan niet geloven en we weten het allemaal en we leven er soms zo rustig mee door. Heren, zeg ons die rust eens op. Geef dat we werkelijk eens ongerust mogen worden over de vraag hoe wij rechtvaardig voor u kunnen bestaan. Heren, wilt u zo de rijen doorgaan en zondaren aanraken. zondaren die wel in de kerk zijn, maar met hun hart in de wereld leven. Maar ook zondaren die bekommerd zijn vanwege die zonde, maar niet verder kunnen komen. Heere, wilt u door uw geest het licht ontsteken in het hart en ons daar brengen op die plaats waar het leven te vinden is, buiten onszelf, in dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Leid ons dan door uw woord en geest naar die plaats, Heere, en geef dat we mogen komen tot de kennis der zaligheid. Want de eeuwigheid kan zo dichtbij zijn. En hoe zullen we dan voor u kunnen bestaan? Als er niets veranderd is en als we onbekeerd zijn, bind het op onze zielen. Maar u weet, Heere, ook diegenen die daarmee worstelen en die daarmee lopen en die met een verlangen in het hart gekomen zijn naar een woord uitzien van uwentwege. Heere, wilt u dat woord dan ook schenken? En geven dat worstelende en twijfelende en strijdende zielen door u mogen worden getrokken met koorden van liefde. En dat op uw tijd ook de Heer Jezus Christus mag worden geopenbaard in hun hart en verklaard in hun ziel. Wil zij die daar enige kennis aan hebben gekregen, een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid hebben ontvangen, verder in onderwijzen. En geef hen, Heere, dat die borgen middelaar die hier in zijn vernedering wordt uitgestald en uitgeschilderd, en waar van nature geen oog voor is, waar iedereen zijn aangezicht voor verbergt, dat het lied in onze harten mag opklimmen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Heere, zo bidden we u, of dat u hoofd voor hoofd en hart voor hart hier in de kerk en thuis wilt aanraken. En dat het bloed dat in de prediking van de kansel drupt harten mag treffen die door schuldbesef verbroken zijn en verslagen. En zegent u zo onze samenkomst tot eer van uw heilige naam, tot eer van de Zoon die gij gegeven hebt en tot heil van onze zielen. Wij bidden u voor elkaar, Heere. In de voorbeden hebben wij elkaar op te dragen, want u wilt daar ook naar luisteren als wij ons ganse hart voor u uitstorten, ook in deze dingen. Als er rouw is, als er verdriet is. De familie Vlot is genoemd. De afgelopen week overleed de moeder van zuster Vlot op zeer hoge leeftijd. Heren, maar het is toch ook altijd nog waar dat we geen leeftijd missen of begraven. We hebben maar één moeder. En het wordt ook gevoeld juist als haar plaats leeg is. Ontfermt u zich over haar en over haar gezin, onze zuster Vlot. En geeft te midden van alle rouw dat het oog op u, de Heere, geslagen mag zijn. Ook als er de week die aanstaande is, de begrafenis moet plaatsvinden. Sterk hen en ondersteunen vanuit het woord van uw waarheid. En heilig de roepstem aan het hart. We bidden u voor Ruben, met wie naar omstandigheden beter mag gaan en die goede dagen mag beleven, waarin epileptische aanvallen minder worden, maar er zijn toch nog steeds zorgen, Heren, en als er nog gezocht wordt naar behandelingen, wilt u die behandelingen ook zegenen. Maar bovenal in zijn hart werken, Heren, door middel van het woord ook dat aan zijn hart wordt gelegd. Gedenk aan zijn ouders, aan de familie eromheen, en laat hun ogen op u geslagen zijn. We bidden u voor broeder Kraaienveld, die naar het intermezzo is gegaan om daar verder te revalideren. Sterk ook hem in deze weg. En geef, Heere, dat hij met zijn matte ziel het oog op u, de Heere, mag geslagen hebben. En het van u, de Heere, mag verwachten. En wilt u dan spreken, Heere, zoals u alleen kunt, tot zijn hart. We bidden u ook voor broeder Kranendonk, die lichamelijk zwakker wordt en de dingen minder goed kan vasthouden dan eerder. Hij mag er nog zijn, ze mogen beide nog zoveel kracht hebben dat het nog kan thuis verzorgd worden. Helpt u ook hen, Heren, en sterk hen. Dan bidden we ook voor zuster Romein, deze onzekere en zo moeilijke periode van het leven. Heren, als er nog pogingen worden gedaan om de ziekte tot stilstand te brengen, wilt u het zegenen. Maar bovenal geeft u kracht in haar geest en opening in haar hart en geloof in haar ziel, om op u te mogen zien die onze krankheden kent en gedragen heeft. Dan bidden we ook voor Anita die weer naar Zwitserland gaat om daar behandeld te worden. Wilt u geven dat die weken daar ook tot voordeel mogen zijn, dat ze er baat bij mag hebben. En geef dat ze ook weer gesterkt terug mag keren op uw tijd. En help haar, Heer, ook in geestelijk opzicht. We doen dankzegging, Heer, voor zuster Gauw van der Wel, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen en u moet aansterken. Wilt u onze dank aannemen voor wat u daarin schonk? Help haar ook in deze omstandigheden. We danken u voor de familie van Tilburg, Carné en Wendelina, die met hun zoontje Onkart uit Thailand thuis mochten komen. Nu moeten acclimatiseren. Heren, gedenk dit jonge kind dat vanuit dit verre land in ons vreemde land is aangekomen. Wilt u bij alle gedachten, bij alle moeite, bij alle dingen die hem kunnen verwarren, hem sterken en Corné en Wendelina alles geven wat nodig is om dit jonge kind dat aan hun zorg is toebetrouwd op te mogen voeden, niet alleen voor dit leven, maar in de vrezen van uw naam. We danken u dat broeder Huizer en Terehorst hun verjaardag mochten vieren, elders verzorgd en verpleegd worden. Heren, wilt u hen gedenken bij het klimmen van de jaren en geven dat er midden van moeite en zorgen en beproeving het oog op u geslagen mag zijn. En gedenken hen allen die het moeilijk hebben, gehandicapten, zieken, ouderen, eenzamen. Heren, ontfermt u zich over ons. En zie ons aan in de Zoon van uw liefde. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 106, de versen 4, 14 en 24. Psalm 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Het 14e. Ze hebben het lang gewenste land versmaad uit strafbaar onverstand. En het 24e. Nochtans was God met hen begaan. 4, 14 en 24 van Psalm 106. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Psalm 80 vers 11 zingen wij straks na de prediking. Behoud ons, Heere der legermachten, zo zullen we al ons voor afval wachten, zo knielen we altoos voor u neer. Dat is het 11e van Psalm 80, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, het is opmerkelijk dat in de Joodse synagoge Jesaja 53 niet wordt gelezen. Zoals u misschien weet houden de Joden er een leesrooster op na in de synagogen. Dat is een vastgesteld rooster waarin zij het hele Oude Testament zo doornemen. Grote gedeelten althans. Maar Jesaja 53 komt daar niet in voor. Dat wordt nooit in de synagoge gelezen. En ik had het er eens met een rabbijn over, zo'n 16 jaar geleden in Tel Aviv, rabbijn Brotman, en ik vroeg hem daarnaar wat zij van Jesaja 53 dachten. En hij kwam er eigenlijk niet uit. Hij kwam niet verder dan te zeggen, ja, dat heeft waarschijnlijk betrekking op het volk van Israël, dat geleden heeft door de eeuwen heen, dat veracht en versmaad is door de volken. En toen ging het over de Messias en hoe zij daarover dachten. En ik zeg, en hoe zullen jullie de Messias dan herkennen? Want hier in Jesaja 53 wordt ons duidelijk een tekening van de Messias gegeven, van de komende Christus. Ook daar kwam hij niet echt uit. Het enige wat hij zei, als hij verschijnt, dan zullen we allemaal flauw vallen. Dat zal zo indrukwekkend zijn, dat zal zo groot zijn. Zijn verschijning zal zoveel indruk maken, we zullen allemaal flauw vallen. Want de verwachting van de Joden, dat was de zoon van David, die zal weer op de troon van David zitten. En die zal overwinnen. En David heeft dan wel zijn tienduizenden verslagen, maar de zoon van David zal zijn honderdduizenden verslaan. Zo zei die rabbijn. En voor een leidende Messias was er geen plaats. En voor een verachte borg en middelaar is er in de synagoge geen ruimte. En niet alleen in dat Oude Testament of in het volk van het Oude Testament was dat het geval. Het is heel opmerkelijk dat Jesaja 53 na Psalm 110... het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Een aantal keren komen we de woorden van de profeet tegen. Niet zonder reden. In de tijd van de Heer Jezus. In Johannes 12. In de tijd na Pinksteren. Handelingen 8. De moorman zat deze profetie te lezen. Romeinen 10. In de Nieuwtestamentische gemeenten. Opnieuw dit woord geciteerd, omdat het nog steeds werkelijkheid is. Wie heeft onze prediking geloofd? Het stuit nog steeds af. De boodschap van een verachte zaligmaker op het ongelovig hart. En als het ergens duidelijk wordt, gemeente, dat wij werkelijk wedergeboorte nodig hebben. En dat de Heer onze ogen moet openen. En de Zoon van God ook in zijn vernedering aan ons moet openbaren, dan is het ook wel uit dit gedeelte dat ook in het Nieuwe Testament zo vaak wordt aangehaald. We willen er samen naar gaan luisteren in deze eerste preek over Jesaja 53. Die aangrijpende vraag, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is ten eerste een vraag vanwege het hart van de hoorders. En ten tweede vanwege de aard van de boodschap. Wie heeft onze prediking geloofd? Dat ongeloof dat is er vanwege het hart van de hoorders en vanwege de aard van de boodschap. In Jesaja gemeente komen wij een aantal zogenaamde liederen tegen. Zo worden ze door de theologen genoemd. Liederen, gedeelten over de knecht des Heren. Een viertal liederen komen we in deze profetie tegen. Hoofdstuk 42 en hoofdstuk 49. Hoofdstuk 50 en hoofdstuk 53. Vier liederen, vier profetieën over de knecht des Heren, de Heer Jezus Christus. En dit vierde lied, dat begint volgens Maarten Luther in zijn Bijbel bij hoofdstuk 52, vers 13. Bij ons staat er natuurlijk hier vers 1, wie heeft onze prediking geloofd? Daarboven staat hoofdstuk 53, maar Maarten Luther laat hoofdstuk 53 beginnen bij vers 13 van hoofdstuk 52. En daar begint dat lied ook wel. Zie, mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. En dan volgt dus dat hoofdstuk over de verachte en de lijdende zaligmaker. Maar het is heel belangrijk, gemeente, daar zet dus dit vierde lied mee in, dat voordat wij aan die lijdensweken beginnen, dat het duidelijk moet zijn dat het lijden van Christus vrucht draagt. Dat het profijtelijk is. Dat het niet leeg tot een wederkeert. Een vrucht die hier ook uit dit gedeelte blijkt. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Hij zal, zegt vers 15, vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Mensen zullen het gaan verstaan. En dat is belangrijk geweest voor de Heer Jezus zelf. Dat toen hij zijn lijden inging, dat hij zich ermee kon troosten dat dat lijden voorspoedig zal zijn. We lezen in het Hebreeën 12 bijvoorbeeld, dat vanwege de vreugde die hem was voorgesteld, hij het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Toen hij die allerzwaarste arbeid moest doen, toen hij die lijdensgang inging, toen werd hem die vreugde voorgesteld. U zult zaad zien. Er zal profijt zijn. Uw werk zal vrucht dragen. En dat heeft hem ook als mens, zijn menselijke natuur op de been gehouden. Zijn werk zal voorspoedig zijn. En dat is heel belangrijk voor hem natuurlijk allereerst. Maar ten tweede ook voor de profetie, ook voor de prediking. Want we komen vooral ook bij Jesaja een aantal keren zo'n moedeloze uitroep tegen. Als hij de opdracht krijgt om te prediken, bijvoorbeeld in hoofdstuk 40. Een stem zegt roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Wat heeft het voor zin? Alle vlees is gras. En ook hier, wie heeft onze prediking geloofd? Jesaja is ertoe geneigd om zijn hoofd maar neer te leggen en om zijn ambt weer terug te geven, want ach, wat heeft het voor zin? En zo kan een prediker ook moedeloos zijn. Als de boodschap links of om rechtsom niet geloofd wordt, naast zich neergelegd wordt, bekritiseerd wordt, wie heeft onze prediking geloofd? Maar dan moet het duidelijk zijn, ook in die weg van lijden en van de versmaadheid van Christus dragen, dat dat werk niet vruchteloos zal zijn. Het zal zaad zien. Het zal niet ledig tot een wederkeren, maar zal het doen wat hem behaagt. En het zal voorspoedig zijn in waartoe hij het zendt. En dat is ook belangrijk, gemeente, voor de kerk. Dat was het belangrijk natuurlijk voor de kerk toen. Want dat was hun hoop vergaan toen de Heer Jezus gekruisigd is. Ze zaten achter gesloten deuren. Maar de Heer Jezus had van tevoren al verkondigd dat hij niet alleen gekruisigd zou worden, maar dat hij ook zou opstaan ten derde dagen. En toen ze dat indachtig werden, toen kwam er blijdschap Toen was er vreugde, toen die vrouwen kwamen met de boodschap dat ze hem gezien hadden. En toen de Heer Jezus verscheen. Zijn lijden was niet te vergeefs. Het zal vrucht dragen. Belangrijk ook voor de kerk van nu, die de weg kent van de borg. Die de weg van de strijd kent. De weg van de aanvechtingen. Die zo vaak heen en weer geslingerd wordt. Bekommerd is vanwege de zonde. Die verklaagd wordt door de Satan. En je hebt geen heil bij God. En die de vragen naar binnen, van binnen voelen sissen. En is het nou wel waar geweest? Waar is God op wie gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Waarin die weg van strijd en van aanvechting, dan geeft de Heere aan zijn kerk de bemoediging, die strijd, dat leven, dat zal vrucht dragen. Ook in de toepassing zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat er in die strijd licht is. Dat hij het uitwerkt in het hart wat Christus in zijn lijdensweg heeft verworven. En mag de kerk toch zingen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven, want de Heer is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat mag aan het begin van dit lijdenshoofdstuk al worden gezegd. Daarom begint dit hoofdstuk met: zie mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Nou, we gaan het lezen, gemeente. En dan moet het even onderstreept worden dat zo'n lied, dat is eigenlijk een soort beurtzang. Dat wil zeggen, de Heer is aan het woord. Hij begint te spreken in vers 13. Zie mijn knecht, dat is de stem van God. Tot en met vers 15. En dan gaat de profeet antwoorden. In vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En verderop in het hoofdstuk dan gaat God weer spreken. Dus een beurtzang. De Heere spreekt, de profeet antwoordt. De Heere geeft ook weer antwoord. Zoals ook dit eerste vers een antwoord is op die proclamatie: zie mijn knecht, hij zal verhoogd worden. En Jesaja die antwoordt daar dan op en hij zegt: ja, ik heb het gehoord, die boodschap. Hij heeft het gehoord dat de Vader getuigde van zijn Zoon. Dat God gesproken heeft over zijn knecht. Maar zo zegt Jesaja, en ik heb het ook verkondigd zoals u dat hebt opgedragen. Maar wie heeft die prediking nou geloofd? Voor wie is het nou duidelijk geworden? Dat de Messias zo zijn weg zal gaan. Want ook in die tijd had men natuurlijk al een Messias verwachting die heel sterk al de sporen vertoonde van watgene wat met name in het Nieuwe Testament de gedachte was, dat Jezus, dat de Messias Israël zou verlossen van de Romeinen, van de vijanden. En dat er een koninkrijk op aarde zou opgericht worden. Maar Jesaja zegt: wie heeft nou deze prediking geloofd, dat de Christus veracht zal worden, dat hij zal lijden, dat hij zal gaan sterven? Wie heeft dat nou kunnen geloven? Dat u deze weg hebt uitgedacht. Dat het in uw raad zo besloten is. Dat hij de straf zal dragen die ons de vrede aanbrengt. Dat is niet geloofd en we gaan het de komende weken met Gods hulp overdenken, gemeente. De mensen hebben hem aangezien en ze hebben hem veracht. En ze hebben gedacht: hij is van God geplaagd. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Dus die moedeloze klacht van de profeet. Wie heeft nou die prediking geloofd? Wie kan daar nou geloof aan hechten? En we kunnen die moedeloze klacht ook wel verstaan, gemeente, als wij de prediking van Jesaja een beetje kennen. Die begint al in hoofdstuk 6 in dat machtige roepingsvisioen, waarin Jesaja dus een troongezicht krijgt. Hij ziet in de hemelen de troon van God staan met de heilige engelen daaromheen. En dan krijgt hij de opdracht, de roeping om te gaan prediken. Wat krijgt hij dan voor opdracht? In vers 9 wordt dat gezegd: ga heen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. Maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn oren horen, noch met zijn hart verstaan, noch zich bekeren en hij het genezen. Dat is wat, gemeente, als je zo'n opdracht krijgt. Ga heen, verkondig, opdat de oren gesloten worden, opdat het hart vet worden, opdat ze niet zien en niet horen. En zo is Jesaja zijn dienst begonnen. Hij heeft gepredikt, een ontdekkende wetsprediking, maar vooral ook een lieflijke evangelieprediking. Want hij wordt wel genoemd de evangelist van het Oude Testament. Maar hij heeft het ondervonden, aan de lijve ondervonden, wat hij hier dan zegt: wie heeft onze prediking geloofd? Het stuitte af op de harten. Jesaja heeft weinig of geen vrucht gehad op zijn prediking. Het hart van het volk werd vet, hun oren werden toegestopt. En daarom die klacht: wie heeft onze prediking geloofd? En gemeente, zoals gezegd, deze profetie die wordt een aantal keren herhaald, geciteerd. Na Psalm 110 de meest geciteerde gedeelte uit het Oude Testament. En ik noemde u Johannes 12 in de tijd van de Heer Jezus. Dat was na de opwekking van Lazarus. Nou, dat was eigenlijk het grootste wonder wat Jezus gedaan had, toch? Die man die had al 4 dagen in het graf gelegen. Het ontbindingsproces was al in gang gekomen. En Jezus wekte hem op uit de dood. En de mensen hebben dat aanschouwd, ze hebben dat gezien. En er waren er die dat geloofden, maar velen hebben het ook niet geloofd. En dan staat er in hoofdstuk 12, vers 37: en hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden ze in hem niet. En dan komt het: opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En wie is de arm des Heren geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. En dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dus Jesaja die zag de heerlijkheid van Christus in de hemel toen hij dat troonsvisioen kreeg. Hij sprak dus van Christus. En Jesaja heeft de Christus verkondigd. En de mensen hebben het niet geloofd. En Christus heeft zichzelf verkondigd en het met tekenen onderstreept. En de mensen hebben het niet geloofd. Ondanks de vele tekenen, zich verhard. Want hoe gaat dat, gemeente, als een mens verhard wordt, als de oren dicht gaan zitten? Dat gaat niet buiten de verantwoordelijkheid van de mens om. We zien het bijvoorbeeld bij de farao in Egypte. Als dan Mozes en Aaron komen met de woorden van God, met de opdracht van God: laat mijn volk gaan. Dan zegt de farao: wie is de Heere dat ik hem gehoorzamen zou? Maar dan komen die plagen en dan krijgt de farao berouw en hij zegt tegen Mozes en Aaron: ik heb gezondigd, vraag de Heer om vergeving. En als dan die plaag wordt afgewend, dan staat er: doch de farao verstokte zijn hart, dat hij het volk niet liet trekken. En dat gaat zo door. En halverwege die plagen, halverwege die 10 plagen, dan zien we er een verandering komen. Dan staat er: toch de farao verhardde of verstokte zijn hart, dat hij het volk niet liet gaan. En zo rond de 5e plaag, dan wordt erbij gezegd: en de Heere verstokte farao's hart. Dan komt de Heere daar als het ware al in mee. Farao deed het eerst. Maar als een mens dat maar lang genoeg blijft doen, dan gaat de Heere daar als het ware in mee. Dan komt er een oordeel. En aan het einde van de plagen, bij de 10e, dan staat er: doch de Heere verstokte farao's hart. Toen deed God het. En toen kon farao niet meer terug. Hij is zelf begonnen met het verharden van zijn hart. En uiteindelijk kwam de Heere erin mee en die zei: nou, u wil geschieden, farao, dan zal ik jouw hart ook verstokken. Dan kun je niet meer bekeerd worden. Dan kan je niet meer genezen worden. En gemeente, dat is een heel aangrijpend iets om dat te lezen. Dat het dus niet alleen over die farao, die blinde heide, gezegd werd, maar ook over dat volk van het Oude Testament. En ook dat volk in de dagen van de Heer Jezus Christus. In de dagen na Pinksteren wordt het weer herhaald bij de boorman. En ook in Romeinen 10, in de Nieuwtestamentische gemeente. Wie heeft onze prediking geloofd? En als we gemeente daarmee tot onszelf proberen in te keren, dan moeten we maar bij onszelf beginnen. Ik hier op de kansel en u en jullie in de bank. Hoe staat het nou in ons leven? En laat ik dan beginnen met die mensen, en dat geldt eigenlijk iedereen van nature, ja, die wel godsdienstig zijn, zoals de Joden in de tijd van Jesaja en in de tijd van de Heer Jezus, en die wel trouw hun plicht deden, maar die toch niet geloofden, niet met dat waarachtige geloof waar de schrift van spreekt. En er kan wel eens iets in ons geweten zijn, dat je aangedaan wordt door de prediking, die even blijft haken, of door een roepstem in je leven, een ziekte die je treft, een ongeluk, een sterven van heel nabij, wat je aangrijpt, wat je verschrikt. En je geweten is gekneusd, gewond, het staat open en je denkt bij jezelf: en het moet anders en ik moet anders gaan leven. En je houdt het misschien een dag en 2 dagen en 1 week en 2 weken, misschien een jaar vol, en uiteindelijk het ebt weer weg en je bent nog steeds dezelfde. Dat kan, gemeente, zo doorsukkelen in het leven. En nogmaals, kijk het nou alsjeblieft eens na in uw leven. Je komt naar de kerk, je gaat heel trouw naar de kerk. En je doet je plichten en je leest uit de Bijbel en je bidt. Maar hoe is het nu, gemeente? Hoe staat het er nou voor tussen u en tussen God? En als je nou zou sterven, zou het kunnen? Dat is toch een van de meest aangrijpende situaties, dat mensen die heel hun leven in de kerk zitten. Ik hoorde het onlangs nog weer iemand vertellen uit zijn familie. Een heel leven lang in de kerk. Een bank glimmend gezeten, om het maar zo te zeggen. En dan aan het einde van het leven is er geen hoop en sterft iemand zonder God. Althans, er zijn geen vruchten van bekering te zien geweest. Geen troost, geen hoop, geen geloof. En wiens naam noem ik nu? Wie leeft er nog altijd zo door, zo lauw en zo flauw? Ja, wel godsdienstig. Maar meer is het toch eigenlijk niet? Ondanks de roepstemmen, ondanks de vele preken. Dan zitten we in een heel gevaarlijk proces, gemeente, als dat ons nog betreft. Dan kan het zijn dat door de vele roepstemmen, door de vele preken, er een eelt laag om ons hart gaat ontstaan. Zoals het ook zo is als een tuinder, als een boer, of iemand met een tuintje gaat spitten. Hij heeft de eerste weken heeft die blaren op zijn handen staan. Maar als hij maar lang genoeg doorgaat met het werken met zijn handen, dan komt er een eelt laag op. En een ervaren tuinder of boer die heeft al lang geen last meer van dat vele handwerk, want zijn handen zijn voorzien van een dikke laag eelt. Zo kan het ook zijn in ons hart. De vele keren dat God geklopt heeft, gebonst heeft door de roepstemmen, door de prediking. En dat hoe ouder we worden, zo zegt toch het gezegde, hoe kouder we worden, hoe ongevoeliger. En ja, we zijn voor de waarheid. En ja, we erkennen het. Alles wat er gezegd wordt. Maar er verandert maar niks. Maak het hart van het volk vet. Zo zei de Heere tegen Jesaja. Dat ons geestelijke hart dicht gaat slibben. Dat die kransslagaders vol zitten met vet. En dat het uiteindelijk afsterft. Wat een aangrijpend iets, gemeente. Dat die boodschap niet geloofd wordt allereerst vanwege dat hart. Dat ongelovige en onboetvaardige hart. Dat de boodschap van de lijdende Christus geen gehoor vindt, maar afketst. Dat ons op de been houden met van alles en nog wat. En de mens kan zomaar niet geloven en dan moet er eerst dit en dan moet er eerst dat en het is allemaal waar. En ondertussen blijven we wie we zijn. En ondertussen komt de dood maar dichterbij en ondertussen verandert er maar niks. Grijpt het gemeente ons nooit eens aan. Al maar ouder. En al maar kouder. En het heeft ook niet alleen te maken met ons hart, maar het heeft ook te maken met de aard van de boodschap. Namelijk die van de lijdende borg, de lijdende Christus. Dat was toch de aard, de kern van de Messias-prediking bij Jesaja. Een lijdende knecht des Heren. En dat strookte niet met de Messias verwachting ook toen al. En wat met name de tijd van de Heer Jezus zo duidelijk naar voren kwam. De zoon van David. Hij zou zijn koninkrijk gaan oprichten. Hij zou de troon van David bestijgen. En hij zou de honderdduizenden verslaan. Hij zou de Romeinen op de vlucht jagen. Of zoals de Joden vandaag zeggen, als hij komt, dan zullen we flauw vallen. Zo heerlijk zal zijn verschijning zijn. Maar een man van smarten, een lijdende knecht des Heren, dat paste niet in de Messias verwachting van de Joden. En gemeente, het is een lijn die we eigenlijk heel de schrift doorzien ontwikkelen. Vanuit het Oude Testament, maar ook naar Bethlehem toe. We hebben er op de eerste kerstdag bij stilgestaan. Er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. Omdat er voor hem, dat arme kind, geen plaats was. Niet in de Davidstad, maar ook geen plaats in de koningsstad. Want toen de getuigen uit het oosten kwamen, die getuigden van de geboorte, toen bleef die koningsstad gesloten. En het kind moest gedood worden. En heel die lijdensgang en dat verachten en dat bespotten en dat verwerpen, dat zien we zijn leven door steeds meer gestalte krijgen. Dan zien we hem gaan in zijn gang van Gethsemane naar Gabbatha, hoe hij gebonden ging, hoe hij geslagen werd, hoe hij bespogen werd, hoe hij veracht werd. En de Romeinse soldaten speelden hun wrede spel. Wees gegroet, gij koning der Joden. De spotkoning. En ze drukten de doornenkroon op zijn hoofd. En het bloed van de lijdende knecht des Heren vloeide. Zijn rug werd opengereten. En dat gekneusde en gewonde lichaam, dat werd uiteindelijk aan het kruishout genageld. En het is opmerkelijk, gemeente, hoe dat de spot en de verachting juist op Golgotha zijn dieptepunt bereikte. Want juist daar werd hij bespot. En die gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. En wij zullen nu geloven. De mensen staken hun lip uit. Ze spogen. Ze lachten. Juist op Golgotha werd hij veracht. En het is juist, gemeente, de prediking van de lijdende Christus die ons voor een grote verantwoordelijkheid stelt. Juist als de Christus verkondigd wordt, als hij in zijn lijden ons wordt uitgestald en uitgeschilderd, en als we daar geen acht op geven, als we wellicht allerlei andere klanken willen horen, maar niet die lijdende Christus, niet die man van smarten. Paulus zegt, dat neemt de Heer een mens kwalijk. Als daar geen plaats voor is, dan achten we het bloed des testaments waarmee we geheiligd zijn onrein door ons ongeloof. Geen plaats voor de man van smarten. Want dat heeft ermee te maken, gemeente, dat een mens niet die weg wil gaan die aan het geloof in de gekruisigde Christus verbonden is. Want wat zegt de Heer Jezus daar zelf over? Indien iemand mij wil volgen, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. En de mens van nature, gemeente, en juist ook de godsdienstige mens, die heeft zo graag nog wat in handen, die wil zo graag nog wat over hebben. Die wil wat hebben waar hij op kan leunen en die wil wat hebben waar hij op kan steunen. Maar jezelf te verloochenen, arm te zijn, verloren te zijn, dat is niet zo'n aantrekkelijke weg, toch? Maar gemeente, het geestelijke leven, het ware geestelijke leven, dat is een kruisweg. Dat drukt de voetstappen van de borg, dat gaat mee in die weg naar in de vernedering. Ja, er is een heerlijkheid. En de Christus zal verhoogd worden, maar dat gaat via het kruis. Dat gaat via het lijden. En hoe nodig is het, gemeente, dat wij aan onszelf ontdekt worden. Dat wij tot onszelf gaan inkeren. Dat we eens een balans opmaken in ons leven. En hoe staat het er nu mee met ons op onze reis naar de eeuwigheid? Hoe ver zijn we nu gevorderd? Wat hebben al die jaren in de kerk onder de prediking ons nu feitelijk opgeleverd? En dan spreek ik nog even mensen aan die vreemdeling zijn van het leven der genade. Wel godsdienstig, maar wie leven onveranderd blijft, onbekeerd. Noem ik uw naam, noem ik jouw naam. Mensen die misschien vast blijven houden aan de zonde. Of die met hun godsdienst een stukje rust hebben ingebouwd in het leven. En met een aantal waarheden zichzelf op de been houden. Ja, een mens kan niet geloven. En wie zal dat ontkennen? En er moet een wonder gebeuren. Absoluut. Maar houdt het daar dan op? En leven we dan zo door? Totdat de dood ons onverwacht of verwacht ineens komt halen. Wij staan zo ineens voor de rechterstoel. Zonder borg. Zonder Christus. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dat is toch de vraag, gemeente, die in het leven der genade realiteit wordt als een mens, zoals de verloren zoon, tot zichzelf komt. Als de geest van de ontdekking in ons leven gebrek gaat veroorzaken. Hij begon gebrek te lijden. En hij ging zich afvragen, waar ben ik mee bezig? Dat je tot jezelf komt. Hoe krijg ik een genade God? Dat is toch telkens weer, gemeente, wat er gebeurt. Dat mensen tot zichzelf komen. Ook de moordenaar aan het kruis, die aanvankelijk ook net als die andere moordenaar begon te spotten met Christus. Bevrijd u zelf en ons. Maar terwijl die ene moordenaar bleef spotten, werd het aan dat andere kruis steeds stiller. Hij kwam tot zichzelf. Achteraf bezien, omdat de geest van het nieuwe leven hem tot zichzelf bracht. Maar daar wist die man op dat moment natuurlijk niks van. En hij ging andere gedachten krijgen. Net zoals die verloren zoon andere gedachten ging krijgen over zichzelf en over God. En over Christus, zo heeft ook die moordenaar aan het kruis andere gedachten gekregen. En hij begon zichzelf te beschuldigen in plaats van Christus te vervloeken. En hij begon zijn medemoordenaar aan te spreken. Vreest gij ook God niet, dat je in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij kwam tot zichzelf. En hij boog onder zijn misdaden. En hij boog onder de straf op die misdaden. Hij boog onder het recht van God. En hij begon ineens waarde te zien in die ander. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toen bleef er maar één gebed over. Heere, gedenk mij er. Net zoals er voor die verloren zoon maar één gebed overbleef. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En die tollenaar in de tempel waar het vorige week over ging, kwam tot zichzelf. Sloeg op zijn borst, want daar zat die kwaal, daar zat dat hart, die bron van wanbedrijven. O God, wees met mij de zondaar verzoend. Wees mij toch genadig. De mensen op de Pinksterdag, die de preek van Petrus hebben gehoord, de preek van de lijdende Christus. Wat hebben we gedaan, zo hebben ze zichzelf afgevraagd. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Gemeente, kom toch tot uzelf. Heb niet genoeg aan een stuk godsdienst. Heb niet genoeg aan een stuk trouw. We hebben Christus nodig. Vraag om de Heere of dat ons hart mag geopend worden. Of dat de Heere de ogen opent. Of dat we gebrek gaan lijden. Of dat we het niet meer kunnen doen met de dingen waarmee we ons op de been kunnen houden. Niet met godsdienst, niet met een stuk waarheid. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Opdat er plaats mag komen voor die lijdende en voor die bloedende borg. Want die zijn er toch ook, gemeente. Er zijn toch ook mensen ook onder ons. En dan zullen ze dat misschien zelf niet voor waar durven houden, maar die toch tot zichzelf gekomen zijn. En die toch bij zichzelf gaan afvragen wat die verloren zoon zich afvroeg. En wat die tollenaar zich afvroeg. En wat die moordenaar zich afvroeg. En wat die mensen op de Pinksterdag zich afvroegen. Kan ik nog bekeerd worden? En die zichzelf zo arm en zo ellendig weten. Die gebrek lijden. Die zich niet meer op de been kunnen houden. Maar die in hun godsgemis komen. Die gewaar worden dat ze arm zijn en blind en jammerlijk en naakt. En die beginnen het leven buiten zichzelf te zoeken. Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En die tollenaar die ging toch naar de tempel, al durfde hij zijn ogen niet op te heffen naar de hemel, maar hij zag op de plaats van de verzoening dat altaar waar dat bloed op gesprenkeld werd. En die mannen bij de Pinksterdag die vroegen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus wees op de lijdende borg. Geloof in de Heer Jezus Christus en ge zult zalig worden. Juist gemeente, als we op onze plaats komen in het stof, als een arme, als een verlorene, als een allesmissend mens, die het niet meer kan doen met zijn godsdienst en niet meer kan doen met zijn overtuigingen, maar die gaat bekennen dat hij midden in de dood ligt, die gaat belijden dat hij het leven buiten zichzelf moet gaan zoeken, die vol met bezwaren zit, vol met dat verslagen hart. O God, wees mij de zondaar genadig. Als de Heere daarin meekomt, gemeente, als die geest daar dat gaat toepassen. En je mag oog gaan krijgen voor de waarde van dat bloed. En voor de bloedwonden van de Christus. Dan ligt daar vertroosting in. We gaan het de komende weken met elkaar overdenken waar dan het leven te vinden is voor die armen, voor die verlorenen. Die gaan dat lied spellen, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven, die in dat gekneusd, in dat gewonde gelaat, dat verdorven was, zo zegt de profetie hier. En in die rug die open geploegd was door de zware Romeinse geesel. En de handen die doorboord zijn, die gaan daar waarde in zien. Mag het ook de taal van uw hart zijn, de gemeente. Wat we bijvoorbeeld lezen bij Revius of bij McChane. Die hebben gezien, die man van smarten die lijdt niet vanwege zijn eigen zonde. Die hangt dan niet aan het kruis vanwege zijn eigen schuld. Nee, die doornenkroon en die geesel en die spijkers. Het is al geschied, helaas, vanwege mijn zonde. En gemeente, dan komt er pas waarachtige bekering. Dan wordt de zonde op het diepst beweend en op het diepst beleefd en ook op het diepst beleden. Van de week op de Bijbellezing bij Bunyan heb ik een woord van Augustinus aangehaald. Augustinus die zei: de zonde wordt bemind totdat ze vergeven wordt. En dan vergeven in de meest letterlijke zin van het woord, dat wil zeggen dat die zonde gegeven, vergeven wordt aan die ander. En als ik zie dat hij met mijn zonden naar mijn kruis gaat, waar ik had moeten hangen, dat hij met mijn schuld in mijn dood gaat, daar wordt de kracht van de zonde gebroken. Daar krijgt de zonde de doodsteek. Als hij wordt gekneusd en als hij wordt gedood vanwege mijn zonde. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dan ga ik de zonde op het diepst bewenen. Ik zeg niet dat het daar het eerst gebeurt, maar wel op het diepst. Dan ga ik de zonde in al zijn gruwelijkheid zien, wat mijn zonden met hem hebben gedaan. Ik deed door al mijn zonden hem die jammeren aan. Dan komt er plaats, gemeente, voor de prediking van deze Christus. Dan komt er plaats voor zijn persoon, voor zijn bloed. En dan wordt het je gebed, heren. En dan haal ik even een woord uit vers 14 aan. En vers 15, alzo zal hij vele heidenen besprengen. Dat wil zeggen, besprengen met het bloed. Zoals Calvijn dat ergens zegt, dat als de prediking van Christus klinkt, dan drupt het bloed van de gekruisigde van de kansel. En dat bloed, dat zoekt schuldverslagen harten. Gebroken harten. En daar is dat bloed medicijn voor. Wat ge mij zou willen geven, zo zegt een dichter, geef mij Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die man van smarten, de lijdende Christus. Wie heeft deze prediking geloofd? Wiens hart gaat trillen als hij wordt uitgestald en uitgeschilderd, ook in zijn vernedering? Wie ziet de schoonheid in die lijdende en bloedende borg? Wie heeft er behoefte aan dat bloed der verzoening? De tollenaar, o God, wees met mij de zondaar verzoend. Terwijl het oog geslagen is op dat kruis, op dat altaar waaraan het Lam van God hing, waarvan die heerlijke boodschap klinkt: dit deed ik voor u, arme zondaar, gebrekkige verloren zoon of dochter, die het leven in zichzelf niet meer kan vinden, die zich nergens meer mee op de been kan houden, die nergens meer kan leunen of kan steunen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, ga ermee naar huis en vraag of de Heere je hart wil besprengen. Of dat de Heere je hart met dat bloed der verzoening wil zalig maken, zijn genade wil uitwerken in het hart. Behoud ons, Heere, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. O Heere, bewaar me toch voor dat God onterende ongeloof. Nou heb ik de Christus weer uitgestald zien worden. Nou is hij weer uitgeschilderd in zijn lijden. O Heere, bewaar me er toch voor dat het nou weer afketst op dat ongeloof. En dat ik toch maar weer doorleef mijn godsdienstige leventje. Maak mij arm. Maak mij ellendig. Maak mij jammerlijk. Maar Heere, behoud ons en bewaar me voor afval en voor ongeloof. Getrouwe herder, breng ons weer en verlos ons. Toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Amen. dankzegging en gebed. Heere, u zendt predikers tot alle volken en mensen zonder onderscheid, om de belofte te verkondigen dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven. U hebt de dienaar aan deze plaats verbonden met het woord om mensen tot Jezus te leiden. Tot deze Jezus, de man van smarten, verzocht in krankheden, voor wie ieder zijn aangezicht verbergt, de lijdende borgen middelaar. Heere, wilt u zelf plaats bereiden voor deze lijdende knecht des Heren, dat we tot onszelf mogen inkeren, dat we onszelf op de borst mogen slaan, dat we gaan verstaan wat we lezen, verstaan wat we horen. En dat is toch altijd weer nodig, Heere. Ook na ontvangen genade kan het alles weer zo inzinken. En dat we die boodschap toch weer niet geloven. Niet vertrouwen met ons ganse hart. Maar ons met van alles op de been houden. Op en onder de kansel. We hebben altijd weer hetzelfde nodig, Heere. De geest der genade der gebeden. De geest der uitbranding en des oordeels. De geest van Christus die het uit hem neemt en ons verkondigt. Heren, we zijn zo afhankelijk. O God, wees ons de zondaar genadig. Heren, wilt u zo de prediking hoe ten dele ook. En hoe gebrekkig toch achtervolgen met uw zegen. En verbroken harten helen. En gewonde zielen besprengen met het bloed der verzoening. Wees met ons het verdere van deze zondag. Breng ons vanmiddag ook weer bijeen. Als we luisteren naar het tweede gebod. Laat de boodschap daarin ook benodigd mogen worden en verstaan mogen worden. Want het gaat om het dienen van u en het eren van u. Wees met de zondagschool, de kinderen en de leiding. Heren, wilt ook daar uw zegen aan verbinden. Vergeef het zondige en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 89 vers 20 is onze slotzang. Gedenk de smaad die in elk van uw knechten leidt. Het 20ste van 89. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.